Goedenavond allemaal. Wat mooi om te zingen. Heer, schenk een herleving. Het begint bij mij. Nou, ik denk dat het Bijbelgedeelte van vanavond daar wel een handreiking in biedt. Een herleving. Voor onze gasten had ik een appje gestuurd. Dat iedereen zich kon voorbereiden door 2 Petrus 1 vast te lezen. En het is best wel een lang gedeelte, vanaf vers 1 tot en met vers 15. En omdat iedereen het heeft kunnen lezen, ga ik het nu niet helemaal voorlezen, maar we gaan het helemaal door. Dus het is heel goed als je het er gewoon bij pakt. We proberen vers voor vers door te gaan. Ik weet niet of dat het iemand is opgevallen, maar de eerste verse stuwen ergens naartoe. Dus ze duwen je eigenlijk een richting in. En dat vind ik zo mooi, en daar gaan we maar even met de deur mee in huis vallen. En dat staat er zo, vers 11. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. En als je zo deze tekst leest, dan staat er eigenlijk, er is een ruime opening, een ruime toegang in het eeuwige koninkrijk van onze Heer Jezus Christus. Dat vind ik prachtig. Maar je zou bijna zeggen, joh Petrus, ben jij wel een discipel van de Heer Jezus? Want Jezus had gezegd, smal is de weg die naar het leven leidt en eng is die poort. Je zou bijna kunnen zeggen, kunnen die twee wel samen gaan? Nou, ik probeer vanavond aan de hand van dit Bijbelgedeelte uit te leggen wat Petrus bedoelt, dat die toegang wijd open is. Maar dat het tegelijkertijd een smal pad is. Dus die twee gaan samen op. En voordat we in het tekstgedeelte duiken, wil ik een vraag stellen. Neem eens iemand in gedachten, allemaal. Iemand in gedachten nemen die je kent. Oké. Iedereen heeft iemand in gedachten. Die je kent. Was het een YouTuber die je in gedachten had? Nee? Ik zie geen vingers. Oké. Was het iemand die je 1 keer per jaar ziet? Jij wel. Is het iemand die je 1 keer in een kwartaal ziet? 1 keer in de 3 maanden? Was het iemand die je 1 keer in de week ziet? Of was het iemand die je elke dag ontmoet? Oké. Veelal de meeste. Iemand die je dagelijks ontmoet. Oké. Nou, je hebt iemand in gedachten genomen waarvan je zegt, die ken ik. Maar als ik vandaag nou zeg, ik ken Max Verstappen. Of nou, laat ik een ander noemen, premier Rutte. Nou ja, ik volg hem al een aantal jaar, zie ik filmpjes van hem zo op YouTube en op NOS en zo, weet je wel, op de televisie. Hij komt overal voorbij. En ik denk dat ik een aardig beeld van hem kan schetsen. Maar de vraag is of dat ik hem echt ken. Zijn politieke mening, denk dat ik die aardig ken. Maar ken ik hem als persoon? Ik denk het niet. Sterker nog, ik heb hem nog nooit ontmoet. En ik heb nog nooit een gesprek met hem gevoerd. Oké. Ik heb je niet in de val laten lopen met deze vraag daarnet, maar ken jij die persoon waarvan je die net in gedachten had? Ken je hem echt? Ken je hem die je 1 keer per jaar misschien ontmoet of misschien via YouTube kent? Weet je echt wat er in zijn hart leeft? Heb je omgang met hem? En is er een wederzijds kennen? Ken jij hem en kent hij jou? 2 Petrus 1 gaat over het kennen van God. En daar gaan we zo naartoe. En ik begin gewoon bij vers 1 te lezen. Simon Petrus, een dienstknecht. Dat zou je kunnen vertalen met het woordje slaaf. Petrus, een slaaf en een apostel van Jezus Christus. En daar komt er een hele mooie zin. Aan diegenen, aan hen, die net zo'n kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. Prachtig. Hij komt gelijk met de deur in huis vallen. Aan iedereen die net zo'n kostbaar geloof heeft als ik, zegt hij eigenlijk. Nou, misschien denken jullie, of is er misschien wel eens die gedachte hier opgekropen, nou, die 12 apostelen en die 13e Paulus erbij, die hadden een bijzonder geloof. Dat was wat meer als dat geloof wat ik heb. Die hebben een speciale geloof, want zij waren een van de eerste discipelen die behoorden bij de eerste christengemeente. Maar Petrus, die veegt maar gelijk die gedachte van tafel. En hij zegt tegen iedereen die net zo'n kostbaar geloof heeft gekregen als ik. En dat brengt ons bij nog een hele mooie gedachte. Dat we vandaag God nog dieper gaan leren kennen. God is een gevende God. Want hier staat dat hij ons, degene die geloven, een kostbaar geloof heeft geschonken. Nou, vandaag hebben we een jarig in ons midden van Jenne. En ik mag er een beetje van uitgaan dat haar vader en moeder van Jenne een cadeautje hebben geschonken. Toch? Of niet? Ja, misschien was het meer als een cadeautje. Nou, God heeft een cadeau, een kostbaar geschenk geschonken. En daar hebben wij iets mee gedaan. Wat hebben we ermee gedaan? We hebben het ontvangen. We hebben het aangenomen. Ik ben opgegroeid met de gedachte dat je de Heer Jezus niet kan aannemen. En dat je al helemaal niet mag geloven, want dat is bijna een doodzonde. Maar Petrus zegt, iedereen die de Heer Jezus als het ware heeft ontvangen, die heeft in hem een kostbaar geloof ontvangen. God heeft het gegeven. En als je dat, ik probeer altijd maar in beelden te denken, dat je ziet dat God vanuit de hemel, we hebben daarvan gezongen, dat babytje in die kribbe, vanuit de hemel heeft God als het ware zich neergebogen naar de aarde en hij heeft ons als het ware iets in de schoot gelegd, geschonken. Geweldig. Halleluja. En hoe hebben wij dat geloof dan gekregen, ontvangen, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker. Nou, een hele interessante gedachte. Misschien heeft iemand wel eens van jullie een discussie met een Jehovah-getuige die zegt, nee, Jezus is geen God. Nou, geef hem deze Petrusbrief maar. Petrus zegt direct, onze Heer en zaligmaker, Jezus Christus, is God. Onze God en zaligmaker Jezus Christus. Nou, vers 2. En nou komt hij eigenlijk, hij heeft eigenlijk zeg maar een soort van groet gegeven. En nou wil hij in die groet ook de zegen geven. En dan zegt hij het volgende, een prachtige zegen. Die zouden wij ook wel eens over elkaar mogen uitspreken. In plaats van, hoi, hoe is het? En verder te lopen en eigenlijk niet eens meer te luisteren naar wat iemand te zeggen heeft. Maar mogen genade en vrede vermeerderd worden. Dat is een prachtige zin. Maar dan komen we eigenlijk bij waar ik al mee begonnen ben. Hoe wordt dat nu meer? Petrus zegt, door de kennis van God. En van Jezus Christus onze Heer. Die zin zou je eens moeten omdraaien. Door het kennen van God wordt genade en vrede vermeerderd. Mooi is dat, hè? Als je God gaat kennen, gaat genade en vrede vermeerderen. En eigenlijk staat er vermenigvuldigen, is een keersom. Nou, we weten allemaal dat plus, hè, 10 plus 3 is 13. Maar als je 10 keer 3 doet, dan is het 30. En zo is het eigenlijk. Genade en vrede worden vermenigvuldigd, worden vermeerderd. En het groeit eigenlijk bijna explosief, zou je bijna kunnen zeggen, door het kennen van Hem. En ik heb net gevraagd, neem eens iemand in gedachten, van wie je die kent. Maar ken je Jezus zo? Dat je weet van, er zit groei in die genade en in die vrede. Dit is dus eigenlijk de zegengroet van Petrus die hij wil meegeven. Maar hij gaat eigenlijk in een rap tempo door met wat hij ons wil meegeven. En hij wil ons op die weg brengen naar die ruime toegang voor het eeuwige koninkrijk, vers 11. Maar dan begint hij zo, immers, en dit is eigenlijk een heel apart woord, immers, wat is nou immers? Ik heb gekeken wat staat er in de grondtaal, en dat staat eigenlijk zo. Eigenlijk zou ik bijna kunnen zeggen, want het is toch zo dat? En dan komt er een conclusie. Immers, eigenlijk zet hij een stelling neer. Hij zegt dus zo. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken, een schenkende God. Wat heeft hij ons gegeven? Wat tot het leven en de Godvrucht behoort, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Dat is een mond vol, hè? Een moeilijke zin. Nou, laten we hem eens even in stukjes hakken. Het is toch zo dat de goddelijke kracht, want hij had het over Jezus Christus en onze Heer, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken. Nou, wat is dat dan? Wat heeft hij ons dan geschonken? Om eigenlijk godvruchtig te leven. Even, laten we nog eventjes teruggaan. Wat heeft hij ons gegeven? Hij heeft ons geloof gegeven. En door dat geloof zijn we hem gaan kennen. Wordt genade en vrede vermeerderd. En tegelijkertijd heeft hij ons alles gegeven. Hij heeft ons alles eigenlijk als het ware aangereikt. Hij heeft gezegd, hier is het. Om in dit leven stand te kunnen houden. Om in dit leven niet al hinkend en al plat liggend en op je snuffert gaan en voor de zonde te leven. Maar hij heeft ons alles gegeven om voor de gerechtigheid te leven. Voor hem. Hij heeft het ons gegeven. Nou komt gelijk de vraag, heb ik dit ontvangen? Hij heeft het gegeven, dat is de conclusie, immers. Zo is het toch. Hebben we dit al van hem aangenomen? Hebben we gezegd, ja heren, u hebt mij alles gegeven om in dit leven stand te kunnen houden, om niet te wankelen, om niet met de golven op en neer te gaan, maar om in de storm mijn voeten op de rots te zetten en te zeggen, ik zal niet wankelen. En hoe heeft hij dat dan gedaan? Hoe heeft hij ons dat dan gegeven? Nou, hij zegt het zo. Door de kennis van hem. Dus door het kennen. En dat kennen kwam door het geloven. Want we zijn in hem zijn gaan geloven. Daardoor leren we hem steeds een beetje meer kennen. Door dat kennen van hem heeft hij ons ook alles gegeven. Wauw. Ik wil God nog veel dieper leren kennen. Als ik zo met zo'n hoofdstuk bezig ben, dan zeg ik, Heer, ik wil u kennen. Toch? En we zijn nog maar bij vers 2. Oké. En we hebben hem leren kennen en hij heeft ons geroepen. Weet je dat nog? Vroeger was ik dood. Ik lag in de zonde. Ik in ieder geval wel. En ik had het prima naar mijn zin. Als een varken in de modder. Maar God riep tegen mij, sta op, ontwaakt u die slaapt, sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. En deze roepstem van Christus gaat over de hele aarde. En hij roept tegen alle doden, sta op. Leef. Er is leven. Denk aan die preek van 2 weken geleden. Er is een deur van... Nou, dat klinkt heel hopeloos. Jongen, jongen. Er is een deur van hoop. Deze roepstem, dit geroep, de roepstem van het evangelie gaat over de hele aarde. Zodat ieder hem kan gaan leren kennen. Dat iedereen in hem kan gaan geloven. En van hem alles ontvangt. Oké. Nou, door die roeping en door dat kennen en door dat geloven heeft hij ons de grootste, vers 4, daardoor heeft hij ons de grootste en kostbaarste belofte geschonken. Zie je weer die schenkende, gevende God? Maar kijk wat hij allemaal al gegeven heeft, joh. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbaarste belofte geschonken op dat. Kijk, dit vind ik echt zo mooi, hè. Hij heeft ons grote beloften gegeven, hij heeft die geschonken, en die hebben een doel, dat betekent dat, op dat. Nou, wat hebben die beloften, die kostbare beloften nou voor doel? Opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Je zou bijna zeggen, dit is godslasterlijk, toch? Hoe kan je dat nou zeggen, Petrus? Dat wij, die een kostbaar geloof hebben ontvangen, hem kennen door het geloof, hebben de goddelijke natuur deelachtig geworden. Dus wij zijn een beetje goddelijk geworden. Dat staat het toch eigenlijk? Of lees ik? Ja, ik ben wel heel dyslectisch, maar dat staat er toch? En we geloven toch dat dit het woord van God is? Het is onbetwistbaar toch? Hebben we deze belofte ontvangen en aangenomen en hebben we gezegd, ja heren, ik ben de goddelijke natuur deelachtig geworden. Ik moest echt denken aan de preek van broeder Hugo. Romeinen 6. Wat was er in ons afgestorven? Je mag het best zo zeggen dat iedereen het hoort hoor. Onze zondige natuur. Nou, dat komt toch overeen dat onze zondige natuur is afgestorven en dat we de goddelijke natuur, de natuur van het leven, want God is leven, in ons is gelegd. En we kunnen daarbij zeggen in beginsel, hoe we het ook willen zeggen, maar Petrus zegt gewoon, klip en klaar. U heeft, doordat hij u geroepen heeft, u hem bent gaan geloven, hem bent gaan leren kennen, de goddelijke natuur ontvangen. Het is in u begonnen. Het is in u werkzaam geworden, zou je kunnen zeggen. Oké. Dat was dus het doel. Nadat u het verderf en de begeerte in de wereld ontvlucht bent. Dus wij hebben dat ontvangen toen we ons afkeerden van de wereld en de andere kant op gingen. Nou, deze tekst is best lastig te begrijpen, maar je zou hem eens kunnen omdraaien. U bent uit de wereld weggevlucht. Ja, wat is vluchten? Vluchten doe je niet zo... Toch? Heb je wel eens iemand zo zien vluchten voor de politie of zo? Vluchten, dan doe je heel hard wegrennen. Dan zeg je, daar wil ik helemaal niks meer mee te maken hebben. Je gooit de deuren achter je dicht, je verstopt je, want daar moet je van wegvluchten. En Petrus zegt, jullie zijn uit de wereld, met al die begeerten, met alles wat er op je afkwam, jullie zijn er van weggevlucht. God gaf jou zijn goddelijke natuur. En hij gaf jou al zijn kostbare beloften. Snappen jullie het een klein beetje of niet? Oké. Daarom, vers 5... moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen en aan de deugd kennis. Een prachtige tekst. Vooral voor luie mensen, toch? Christenen die de hele dag zo met dingen op de bank liggen. Nou joh, ik geloof in Jezus en ik kom er wel. Toch? Petrus maakt gehakt van je als je zo leeft en zo denkt. Hij zegt, oh wacht eens even, God heeft je alles gegeven. Hij heeft je alles geschonken. Maar met alle inzet moet jij erop toeleggen. Zie hem al zitten op de bank zo. Het komt wel aanwaaien. Nee, zegt Petrus, het komt helemaal niet aanwaaien. Je moet er hard voor knokken. Je moet er hard voor strijden. Je moet... Weet je wat dat is? Met alle inzet. Dat is alles doen wat in je vermogen ligt. En weet je, ik moest echt wel denken aan, ik zal geen namen noemen, maar een aantal mensen uit ons midden. Die weten echt wat het is. Om met alle inzet die je hebt, je in te zetten voor je baas. Of met alle inzet in te zetten hier in de kerk. En ze rennen en ze vliegen en ze gaan altijd. En je kan een beroep op je doen. Ik kan zeggen, wil je dit of dat? En nou, er zijn er altijd een aantal die zeggen, ja, dat wil ik. Nou, dat is met alle inzet erop toeleggen. Maar dan niet voor je werk en niet voor de kerk, maar voor de Heer. En het zijn eigenlijk misschien wat, ja, wat wazige dingen. Dat je zegt, ja kijk, als ik me moet inzetten voor mijn werk, dan weet ik, dan moet ik met ladders sjouwen en met stijgen en met potten verf en zo. Maar wat ga ik hier nu doen? Waar moet ik me nu actief voor inzetten? Nou, hij zegt het volgende. Om aan je geloof deugd toe te voegen. Nou, dat is natuurlijk, ja, dat is wat anders dan een emmer verf, wat anders dan een ladder. En wat anders dan een piano of de livestream, dat kan je nog voelen, tasten. Maar ja, je geloof, dat kan je niet beetpakken, toch? Nou, eigenlijk zegt hij het volgende en ik probeer het maar uit te beelden. Geloof is de locomotief. En achter die locomotief hangen allemaal wagonnetjes. Maar die wagonnetjes staan stil als de locomotief niet rijdt. En geloof is dus de locomotief. Dus op het moment dat je gelooft, dan komt die trein in beweging, weet je wel. En dat gaat langzaam. Maar op een gegeven moment komt het allemaal in beweging. En dan zie je op een gegeven moment, hoor je zo'n schok, en dan komt die tweede wagon, die komt in beweging. Hij zegt dus eigenlijk, hup. En ik denk niet, dat hele rijtje wat nu komt, dat soort van een speciale volgorde is. Van 1, stap 1, stap 2, stap 3. Maar hij zegt wel, geloven, daar begint het mee. Dat is de locomotief. Maar wat moeten we dus, waar moeten we ons toe beijveren, met alle inzet op toeleggen, om aan de deugd, of aan geloof deugd toe te voegen? Nou, dat is een lastig Nederlands oud woord, toch? Wat is nou weer deugd? Wat is nou weer deugd? Er kwam ook een vraag over op de app. Wat zei je? Deugd, deugd, deugdelijk. Wat is nou deugdelijk? Het is een heel oud Nederlands woord. Het goede. Nou, je kan het ook omdraaien. Dat doe ik vaak met moeilijke woorden. Ondeugd. Jullie zijn heel ondeugd. Ondeugend. Daar komt het vandaan. Dus ondeugend, je bent stout, niet lief, doet eigenlijk dingen die je niet mag doen. Nou, dit is dus omgedraaid. En we kwamen dat woord daarvoor ook al tegen, in vers 3. Hij heeft ons geroepen door zijn heerlijkheid en zijn deugd. En weet je wat zijn deugd is? Ik heb dat even uit zitten zoeken in het Grieks. Dat zou je kunnen vertalen met pure reinheid. Mooi, hè? Pure reinheid. Dat is dus niet onreinheid en onzuiverheid, maar pure reinheid. Dus eigenlijk zegt Petrus... Je hebt geloof ontvangen en daar moet jij pure reinheid aan toevoegen. Daar moet je je toe beijveren, daar moet je je voor inspannen om puur rein te zijn. Nou, je zou bijna kunnen zeggen, nou, dan ben je er toch wel. Nee, zegt Petrus, je bent er nog helemaal niet. Want aan de deugd moet je nog kennis toevoegen. Oké, ik doe even een stapje terug. Even die persoon die jullie net in gedachten hadden genomen. Hè? Wat moet je eraan doen om die persoon beter te leren kennen? Dat is niet één keer per jaar even opbellen. Hoi, hoe gaat het? Leuk jaar gehad? Nou, leuk je weer gesproken te hebben, joh. Doei, toch? Als je iemand wil leren kennen, dan ga je naar hem toe, dan ga je hem ontmoeten, dan ga je wat leuks met elkaar doen. En je gaat met elkaar in gesprek. Nou, hoe kunnen wij de Heer beter leren kennen? Dat is tijd met iemand doorbrengen, toch? Petrus zegt, jullie moeten je er met alle inzet, met alle moeite, alle kracht die je uit jezelf als het ware omhoog kan werpen, erop toeleggen om hem beter te leren kennen. Om te geloven, om puur en rein te zijn en hem beter te leren kennen. En aan de kennis zelfbeheersing. Ik moet nu eigenlijk wel een beetje glimlachen. Als mannen hebben we het hier met de mannenavond vrijdag nog over gehad, toch? Want dat is zelfbeheersing. Daar kunnen we ons nog wel eens in verliezen. Maar Petrus zegt, beijver je daarvoor om dat niet te doen. Eigenlijk staat er in het Engels self-control. Heb je jezelf onder controle? Je emoties, je gedachtes, je gevoelens. En eigenlijk betekent dat dus alles onder het beheer van de Heilige Geest brengen. Dat Hij eigenlijk de controle heeft. Als het mij niet lukt, hem lukt het wel. De Heer Jezus had pure zelfcontrole. En hoe kwam dat? Dat hij onder zelfcontrole stond, onder zelfbeheersing. Hij deed alles in afhankelijkheid van zijn Vader. Dus hoe moeten wij onszelf onder controle houden? Alles in zelfbeheersing of alles onder controle van de Heer. De Heer Jezus. Oké. Nou, je zou bijna zeggen, nou, dat is toch wel voldoende zo. Nee, zegt Petrus. Aan de zelfbeheersing volharding. Dus volharden, niet verslappen. En aan de volharding Gods vrucht. Vruchten van God. Nou, je snapt wel dat de vrucht van God niet schelden is. En dat de vrucht van God niet stelen is. En niet vloeken is. En dat de vrucht van God ook niet lelijk doen is onder elkaar, en nou noem maar allemaal op, de vrucht van God. Liefde en vrede, genade en vrede. Oké, en aan de godsvrucht, broederliefde. Liefde onderling. En aan de liefde, liefde voor allemaal. Eigenlijk is dit de agape liefde. Niet meer jezelf liefhebben, maar jezelf verloochenen zoals de Heer dat deed. Die niet zichzelf lief had, maar zondaren lief had. Want Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren. Zijn voorbeeld navolgen. Oké, ik denk, dat heb ik net al gezegd, maar ik ga het nog een keer zeggen. Dit is niet een rijtje van 1 plus 2 plus 3, of van stap 1, stap 2, stap 3, maar dat dit eigenlijk een rijtje is van Petrus zegt van, span je in om zo te leven. Hij geeft als het ware wat handreikingen. En dan gaat hij tot een conclusie komen en hij zegt in vers 8, want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen. En dat vind ik zo prachtig. Hè? Petrus is bijna aan het eind van dit leven. Dat gaan we zo nog lezen. Hij gelooft dat hij bijna de Heer gaat ontmoeten. Maar hij zegt, als dit bij jou aanwezig is, als het bij jou begonnen is en toeneemt. Kijk, wij zijn niet geboren. We hebben twee baby's in ons midden. En die zien we een week niet en we zien na een week. Ze zijn gewoon gegroeid. En die ene kleinste, Floren, die hadden we een aantal weken in de vakantie niet gezien. En iedereen keek zo. Die is groot geworden. Nou, dat moet met ons ook gebeuren. Wij zijn niet geboren, we zijn geen babytje geworden om baby te blijven, toch? Petrus zegt in zijn eerste brief van, als je pas wederom geboren bent, dan moeten we verlangen naar zuivere melk, van het woord. Als je baby bent. Maar op een gegeven moment moet er vast voedsel in, we moeten gaan groeien. En de Heer wil niet dat we klein blijven, wil niet dat we baby blijven. Hij wil dat we volwassen worden naar de mate dat we gelovig gaan groeien en hem beter leren kennen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en groeien, zo zou je het kunnen vertalen. Zullen we, en dit vind ik prachtig wat er staat, zullen ze niet doelloos en onvruchtbaar laten? Wat laat het niet onvruchtbaar en niet doelloos? Dat we? Ja, zeg maar. Hem gaan kennen. En ik zou bijna willen zeggen, het klokje is rond. We begonnen door het geloof, hebben we hem leren kennen, want hij heeft ons geroepen. Genade en vrede wordt vermeerderd, hij heeft ons alles geschonken. En Petrus zegt, jongens, maar daar blijft het niet bij, wij gaan ons inzetten, we gaan ons inspannen om geestelijk te groeien. En door die geestelijke groei gaan we hem nog weer meer leren kennen. Dat is het doel. Dus het is eigenlijk een visuele cirkel. We gaan hem dieper leren kennen. En met het besef dat we hem dieper leren kennen, gaan we meer voor hem leven. En hoe meer we voor hem gaan leven, gaan we hem dieper leren kennen. Wauw! En als dat zo doorgaat, dan gaan we steeds verder groeien. En we gaan niet alleen groeien in hoe we met ons lichaam, met onze handel en wandel de Heer dienen, maar ons hoofd gaat ook groeien, want we gaan hem beter leren kennen. En het is eigenlijk zo'n domino-effect, zou ik bijna kunnen zeggen. Toch, dat steentje heeft hem omgegooid en die gaat al die steentjes omgooien en het houdt niet op voordat alle steentjes om zijn gegooid. Nou, is dat domino-steentje bij jou vandaag gaan rollen, dan hoop ik dat het heel veel in beweging zet. En we gaan hem steeds dieper leren kennen. Oké, dat is vers 8. En dan komen we bij vers 9. Immers, hebben we dat woordje weer. Zo. Het is toch zo dat. Bij wie deze dingen niet aanwezig zijn. Oké, dat kan dus ook nog. Bij wie dus geen groei is. Die is blind. Kortzichtig. Omdat hij de reiniging of de vergeving van zijn zonde is vergeten. Ik vind het een mooie zin. Het is eigenlijk een volheid waar hij over schrijft. Je zou bijna kunnen zeggen, Peter, waar haal je dat allemaal vandaan? Dan zegt hij, maar wacht eens even. Het kan ook zijn dat je je vergeving van je zonde vergeten bent. En dan blijft het als het ware geestelijk stil. Er is geen groei meer. Er is geen ontwikkeling meer. Er is geen groei in de genade. Er is geen groei in de kennis van de Heer Jezus Christus. Er is geen groei in vrede. Het staat stil. En stilstaan is achteruitgang. Maar dat was niet de bedoeling, zegt Petrus. Want de Heer wil dat we groeien. En hij zegt eigenlijk van, oké, als je vandaag tot de conclusie komt dat er geen groei is, ben je dan echt vergeten wat hij voor jou gedaan heeft? Hij heeft je zonde vergeven. Broeders, daarom laten we ons beijveren om nog meer uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Ik zou bijna vertalen, dan zult u bijna nooit meer struikelen, toch? Dat zou in onze theologie wat beter passen. Want ja, we struikelen toch allemaal wel eens. Maar Petrus zegt, nee, niks ervan. Als we groeien in de kennis, als we groeien in het leven met de Heer, dan zult u niet struikelen. Hij zal jou voor struikelen bewaren. Daar gaan we straks mee afsluiten. En ik zou bijna willen zeggen, vandaag gaan we toch allemaal opstaan. Ja, Heer, zo wil ik leven. Toch? Als je dit zo leest, je denkt, Heer, ik wil nooit meer struikelen. Dan zegt Petrus eigenlijk dit, oké. Die toegang, dat is vers 11, die toegang tot het koninkrijk is wagenwijd open. De Heer Jezus staat met zijn arm uit en die zegt, kom nou in mijn eeuwige koninkrijk. Die deur staat wagenwijd open. Maar dat pad daar naartoe is deze weg. door het geloof ontvangen we alles. We ontvangen zelfs, of we hebben het al ontvangen, de goddelijke natuur. Die zijn we deelachtig geworden. Dat is zeg maar niet dat is iets wat buiten ons staat. Zo van, nou die kan ik omarmen en die trek ik met me mee. Nee, die is in ons gelegd. Die heeft ons vernieuwd. En die groeit in ons naar de mate dat wij ons inspannen. Dat zegt Petrus eigenlijk. En naar de mate dat wij ons inspannen, zien wij die deur van de hemel als het ware steeds verder openstaan. We zien hem eigenlijk steeds wijder gaan. En ja, ik zat daar zo over na te denken. En toen dacht ik, ja, hoe ga ik dit nou rijmen met het volbrachte werk van de Heer Jezus, toch? We geloven toch allemaal dat Hij alles heeft volbracht, of niet? Geloven we dat? Dat Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht? Het is klaar? De wet is vervuld? Is het dan een beetje genade en een beetje van wat ik doe? Die indruk zou je kunnen wekken, toch? Als we dit lezen. En weet je wat ik dan zo mooi vind? Dan gaan we even terug naar vers 2. Mogen genade en vrede vermeerderd worden. Dus eigenlijk zegt Petrus, kijk, over het genade, dat is zeg maar, het is niet tastbaar, hè? Je kan het niet pakken. Of wel? Tegelijkertijd is het wel te pakken. Want hij zegt, het is je geschonken, het is eigenlijk de Heer Jezus die je ontvangt. Genade, dat neem je aan. En hoe meer je als het ware Christus aan je hart drukt en zegt, Heer, ik heb u nodig. En hoe meer je tot het besef komt van, ja, in mij is het gewoon niet. Het lukt me niet. En hoe hard ik ook vecht tegen mijn zonde en hoe hard ik ook vecht tegen het struikel. Het is gewoon een hopeloze zaak, toch? Tenminste, die conclusie trek ik wel uit mijn leven. Hoe harder ik het probeer, hoe minder het mij lukt. Maar hoe meer ik de Heer Jezus omarm, ik zeg, Heer, ik wil zo graag voor u leven, want u deed alles voor mij. Hoe meer je dat omarmt, die vergeving van jouw zonde, hoe meer je ook beseft, ja, maar die zonde die ik gedaan heb, die wil ik niet meer. Daar wil ik me van afkeren. Daar wil ik van weg vluchten. En daar wil ik geen deurtjes meer voor openzetten. En daar wil ik niet nog een klein keertje openhouden, want om te zeggen, ja, het is toch eigenlijk wel leuk, of lekker, of fijn. Nee joh, dat is helemaal niet fijn. Het sluit voor jou de weg naar Gods Koninkrijk, zegt Petrus eigenlijk. Terwijl die poort wijd open staat. En hij zegt, als je nou dit pad gaat, van groeien in kennis, van je met alle inzet erop toeleggen, beijveren, dan gaat die poort als het ware steeds open. En ik dacht, er is eigenlijk maar één antwoord op. Dat is Johannes 15. Blijf in mij. Kijk, hè, want je kan met deze tekst, met dit Bijbelgedeelte, kan je echt ook op een verkeerde manier aan de slag. Ik ga, zo weet je. En je stapt hier vanavond de deur uit en je zegt, nou, ik ga het weer doen. En ik neem een besluit en ik ga wegvluchten van de zonde. En je doet het zonder Jezus. Nou, dan is het toch een hopeloze zaak, of niet? Het gaat mij niet lukken hoor, dat zal ik je vast waarschuwen. Mij lukt het niet. Maar Jezus zegt, het lukt jou ook niet. Blijf in mij. Dan kan ik mijn goddelijke natuur, die kracht om te strijden tegen de zonde, om weg te vluchten van de zonde, en tegelijkertijd ook die kracht die jou gegeven is, die kostbare belofte, om te strijden, weg te vluchten van de zonde en alle inzet om te gaan groeien. En dan kunnen we heel vaag gaan doen over dat begrip van wat is nu die goddelijke natuur. Maar we kunnen het ook heel eenvoudig maken. Dat is de Heilige Geest. Maken we gebruik van datgene wat in ons is gelegd? Of niet? Hij heeft ons alles gegeven. En ik ga vast een beetje vooruit op de boodschap van broeder Hugo, Romeinen 8. Zo is er geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus is, die niet naar het vlees wandelen. Maar door de geest. Dat is het. In hem blijven is wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Oké. Vers 11. Want zo zal u in rijke mate toegang verleend worden tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. Ik vind dit heel mooi om dit te lezen. Petrus schrijft dus aan een gemeente, of waarschijnlijk was het een brief die rond werd gestuurd naar andere gemeentes. En dan zegt hij, daarom zal ik niet nalaten u altijd deze dingen te herinneren. Misschien als je alle preken van een jaar bij elkaar optelt, gaan ze elke keer weer over dit punt om voor de Heer te leven. Maar dat is niet iets nieuws, dat deed Petrus dus ook. Hij zegt, ik zal niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel ze al lang weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. En dan zegt hij in vers 13, ik acht het juist, dus ik denk dat dat de bedoeling is, zegt hij. En dan komen we op wat ik net al zei, Petrus verwacht dat hij niet lang meer zal leven, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan. Omdat u weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals de Heer Jezus Christus mij ook heeft duidelijk gemaakt. Die tent, dat is niet een partytent of zo, of zo'n vouwwagen, maar dat is zijn lichaam. Hij zegt, die tent die zal binnenkort worden afgebroken. De Heer Jezus heeft hem dus blijkbaar geopenbaard. Die zal binnenkort gaan sterven. En wie weet er hoe Petrus is gestorven? Wie van de kinderen weet dat? Ismael? Op zijn kop aan het kruis. Dit heb ik niet van tevoren afgesproken met hem. Hij werd op zijn kop werd hij gekruisigd. Dus zijn voeten naar boven. Want hij wilde niet zoals zijn Heer sterven. Zo werd zijn tent afgebroken. Maar, zegt hij in vers 15, ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. En hoe mooi is het? 2000 jaar later, ruim 2000 jaar later, hebben we het nog steeds over deze brief. Hebben we het nog steeds over diezelfde woorden die Petrus zegt van ik wil me daartoe beijveren om dit in herinnering te brengen bij jullie. En wat wil hij ons dan laten herinneren? Die toegang tot het eeuwige koninkrijk van de Heer staat mondjesmaat open. Nou, het is goed overgekomen, toch? Hoe staat die poort open? Wagenwijd. En wat is die weg daar naartoe? Een smal pad. En hoe bewandelen we die weg? Door in hem te blijven. En hoe blijven we in hem? Door de kracht van de Heilige Geest. Halleluja. Is dat mogelijk of mogelijk? Is dat mogelijk of mogelijk? Juist. Is het dus voor ons onmogelijk om niet te struikelen? Ja. Dan ligt het dus aan mij als ik struikel. Het ligt niet aan Gods beloftes. Het ligt niet aan zijn goddelijke kracht. Het ligt niet aan de goddelijke natuur die hij in ons heeft gelegd. Het ligt aan ons. En eigenlijk zegt dit hoofdstuk, alles is jou gegeven. Ik heb je alles aangereikt. Wat was het ook alweer wat hij ons had gegeven? Om godvruchtig te kunnen leven. Om te leven in Gods vrucht. Als je het niet meer weet welk vers het was, vers 3. Immers, sowieso, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godvrucht behoort. En misschien zeg je, ja, ik ga afsluiten hoor, ik ga nog twee zinnen zeggen. Misschien zeg je, ja, maar alle inzet, joh. Dat kan ik niet hoor. Is er iemand die dat vanavond denkt? Dit kan ik niet. Nou, dan heb ik de boodschap blijkbaar goed overgebracht. Want als je denkt, ik kan het niet, hij geeft het je. Hij heeft het gegeven. In Jezus. onze Heer. En ik heb beloofd dat ik ergens mee zou afsluiten. Dat heb ik nog niet gedaan en dat wil ik doen. Voor degene die niet weet waar het staat met... We zijn begonnen in 2 Petrus 1 en ik ga dan afsluiten met 2 Petrus 3. U dan, geliefde, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. En dan komt het, maar groei in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, nu, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Want hij is bij machte ons voor struikelen te bewaren. Dank u wel, Vader. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Heer, dat u ons echt bij de les wilt houden. En dat u ons dicht aan uw hart wil houden. Heer, zoals we dat vanavond hebben gezongen, ik wil heel dicht bij u zijn. En Heer, dat hebben we aan het begin van deze avond gezongen. En Heer, dat willen we aan het eind van deze avond weer tegen u zeggen. Heer, vooral omdat we weten dat als we heel dicht bij u zijn, dat we u meer gaan leren kennen. Heer, en dat het een wisselwerking heeft, Heer. Wij mogen ons hart met u delen en u gaat ons hart met ons delen. U gaat uzelf laten kennen. En wat een geweldig wonder is dat, Heer Jezus. Dat u de Almachtige, de Eeuwige, de Heerlijke, de Puur Reine bent. En dat u zich laat kennen. Dank u wel dat we dicht bij u mogen komen. En Heer, we willen tegen u zeggen, we willen u kennen. Heer, want als we u dieper leren kennen, dan kunnen we ons ook met alle inzet erop toe te leggen. Om aan ons geloof deugd toe te voegen. En aan de deugd kennis. En aan de kennis zelfbeheersing. En aan de zelfbeheersing godsvrucht. En zo meer. Heren, dank u wel daarvoor. En ik bid, Vader, dat u ons met die innerlijke, goddelijke kracht versterkt. Heren, dat we vanavond niet weggaan en zeggen, nou, ik ga het eens even doen, ik ga het eens even maken. Maar dat we vanavond gaan zeggen, Heren, ik wil dit van u ontvangen. Ik ga dit van u aannemen. Ik ga uw kostbare beloftes omarmen. En u moet ze gaan uitwerken in mijn leven, zodat het gaat groeien. En daar danken we u voor. In Jezus' naam. Amen.